Als er vragen of aanvullingen zijn, mag je mij altijd onderbreken en dat zeggen. Dat is altijd welkom. En ik wil graag beginnen met de tekst zelf nog een keer te lezen. Ook hebben we het al gehoord. En Phoebe ging dat voor mij voorlezen. Dit stukje, dit stukje tekst staat in Matteüs 25. En Matteüs 25 is eigenlijk, bestaat eigenlijk uit drie verschillende verhalen, waar we eigenlijk enkel maar naar een stukje van gaan kijken vandaag. En die drie verhalen vertelt Jezus iets over Gods Koninkrijk. En dan vooral met de vraag, welke mensen mogen er in Gods Koninkrijk wonen? En we zullen kort naar die drie verhalen kijken, maar vandaag gaan we dus vooral naar het stukje over de schapen kijken. En dus de eerste van de drie verhalen is het voorbeeld van de 10 meisjes. Daar hebben we het voorbeeld dat de 5, het is een heel bekend verhaal, waarschijnlijk kent iedereen het. Ze wachten op een trouwfeest, dat ze moeten meegenomen worden naar het trouwfeest. Maar er zijn de 5 die dan genoeg olie hebben voor hun lampen en 5 die het niet hebben. Nu, je kunt dat, al die verhalen kunt op veel manieren uitleggen en veel verschillende accenten opleggen. Maar mogelijk zou je kunnen zeggen dat de tekst wil zeggen dat we altijd voorbereid moeten zijn, ook als het langer duurt voordat Jezus terugkomt dan verwacht. Dat we klaar moeten staan voor als Jezus komt. En ook dat we onze eigen verantwoordelijkheid hebben in ons leven. Maar dat we eigenlijk dus mogen leven alsof Jezus morgen zou terugkomen. Nu, het verhaal dat daarop volgt, dat ook heel bekend is, is het verhaal van de 3 dienaren. Ze kregen elk een deel van een schat of een hoeveelheid geld, de talenten. En ze moeten die goed beheren. En dan zouden we kunnen zeggen, oké, God geeft ons verschillende taken en verschillende verwachtingen. God verwacht niet hetzelfde van iedereen van ons en geeft ons ook niet hetzelfde. Maar we mogen onze taken niet verwaarlozen, ook al weten we niet wanneer Jezus terugkomt. En dat verhaal geeft eigenlijk een beetje een balans aan, we verwachten wel dat Jezus morgen kan terugkomen, maar aan de andere kant verwachten we ook dat het nog wel lang kan duren. Dus die twee gaan samen op. En dan komen we eigenlijk bij het verhaal waar we vandaag een stukje naar gaan kijken. En dat is dan het oordeel van de schapen en de bokken. Nu, het verhaal in het kort is dat er is de rechter, dus God deelt de mensheid op in 2 groepen. Aan de ene kant rechts de schapen en links dan de bokken. En de ene deel heeft geleefd zoals God het wil en het andere deel niet. Maar beide zijn verrast op de manier hoe God hun beoordeelt. Namelijk, wat heb je gedaan voor de mensen om je heen? Dus wat heb je gedaan voor de armen, de zieken, de heel het lijstje? En beide zijn verrast. Maar 3 keer in die verhalen, dus zowel van die meisjes, die dienaren, als hier bij de schapen en de bokken, zien we eigenlijk kenmerken van wat een christen is of hoe een christen zou moeten zijn. Nu wil ik nog een keer hetzelfde tekstje lezen, maar dan met de focus op wat God zegt. Dus we gaan nog een keer een stukje lezen over de schapen, maar we gaan daarbij op proberen letten. Wat zegt God zelf als rechter of als koning in het verhaal over zichzelf? Phoebe, zou je het nog een keer willen voorlezen?
Wanneer hebben u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis was en zijn we naar u toegekomen? En de koning van hen antwoordde: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onbelangrijkste van mijn broeders, dat hebben jullie voor mij gedaan.
Ja, dankjewel. Nu, zo'n verhaal bij ons, zeker bij ons evangelische christenen, geeft dan meteen heel veel vragen. Een van de eerste vragen dat wij in ons soort kerken automatisch gaan krijgen is: waarom is het oordeel van God plotseling op goede werken? Het was toch een andere voorwaarde om in de hemel te komen? Nu, het is een parabel, denk ik zelf, dus het is niet een letterlijke, dat het oordeel letterlijk zo gaat zijn, maar het vertelt een stuk van hoe het gaat zijn. Het vertaalt een idee, zoals het verhaal met de meisjes die wachten op het trouwfeest misschien niet letterlijk gebeurd is, zoals dit verhaal ook een voorbeeldverhaal waar Jezus probeert een boodschap mee te communiceren. Nu, een van de belangrijkste vragen waar ik eerst naar wil kijken, en dit denk ik belangrijk is om het verhaal te begrijpen, is wie zijn de onbelangrijke broeders en zusters? Wie zijn eigenlijk de mensen die werden geholpen? En hoe wisten deze mensen dat ze die andere mensen moesten dienen? Nu, belangrijk daarbij is dat we proberen begrijpen welke boodschap de Jezus daarbij probeert uit te leggen aan ons. En niet om dus aan de minimumvoorwaarden te voldoen om in de hemel binnen te komen. Het verhaal is denk ik niet bedoeld van, als je nu deze minimum doet, check, 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 dan ben je zeker dat je binnen bent. Als we dat als uitgangspunt nemen, denk ik dat we de boodschap van het verhaal missen. Dus laten we gaan naar de vraag, wie zijn de mensen die geholpen werden? En daarbij wil ik het kijken in de eerste plaats naar de andere christenen. Dat is al gezegd vanmorgen ook. In de eerste plaats roept God ons op, onder andere in dit verhaal, om te zorgen voor de christenen om ons heen. Vanuit onze natuurlijke liefde die wij als christen zouden hebben voor onze medegelovigen. Maar daarnaast natuurlijk ook de mensheid in het algemeen. Het is niet omdat we extra liefde hebben voor onze medegelovigen, dat we daarom de mensen daarnaast op een of andere manier mogen minder behandelen of verwaarlozen in onze opdracht om te zorgen voor anderen. Nu, ik wil bij allebei kijken naar een paar teksten die het daarover hebben. Als er een vraag of aanvulling is, moet men roepen. Dus, als eerste, het zijn allemaal bekende teksten eigenlijk die ik wil gebruiken. Waarom zeg ik dat dit een stuk gaat vooral over de liefde voor andere christenen? Dan wil ik kijken naar teksten in Johannes 13. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan de liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus eigenlijk de onderlinge liefde bij de christenen, die soms ver te zoeken is, maar daar wel zou moeten zijn. Dat is een manier hoe God wil dat wij gekend zijn in de wereld. Dat de mensen die God niet kennen naar ons kijken en dat die op een of andere manier zien dat wij samen horen. Een ander stuk dat heel bekend daarover is, is in Korinthe hoofdstuk 13, dat hoofdstuk over de liefde is geduldig en zo verder, dat wordt vaak gebruikt bij trouwfeesten en zo, en dat mag ook, maar eigenlijk gaat er ook wel een heel groot stuk over liefde in de gemeente. Nu, de kerk is eigenlijk een beetje als een tweede familie, inclusief vervelende onkels en lastige, bemoeizuchtige moeders en een beetje zo de mix van de normale familie. Dus we hebben ook meer liefde in een gezonde situatie voor onze familieleden. Maar dat betekent niet dat we daarom onze buren moeten verwaarlozen of minderwaardig moeten gaan behandelen. En daarmee willen we ook de hele Bijbel gebruiken en niet alleen maar stukjes die wij leuk vinden. En het stuk dat ik zeg, de mensheid in het algemeen is ook in beeld in dit verhaal. Maar is misschien niet de echte focus van het verhaal zelf. Veer, wil je ook die tekst voorlezen? Ja, dus ook al zeggen we, in deze parabel gaat het misschien meer over de liefde naar de andere gelovigen toe. Dat betekent niet dat we daarom de liefde voor anderen, die misschien niet gelovig zijn of waarvan we het niet weten, op een of andere manier mogen verwaarlozen. De naaste is gewoon iedereen die alle andere mensen in de wereld. In de eerste plaats de naaste die bij jou in jouw eigen omgeving zijn, je buren, je vrienden, je klasgenoten, maakt niet uit. Maar daarnaast ook natuurlijk de mensen die wat verder weg van ons staan. Zoals nu bijvoorbeeld met die schoendoosactie naar landen waar de mensen niet eens kennen. Een interessante vraag vind ik is in het verhaal van de rechter en die schapen en de bokken. Waarom zegt de rechter dat de goede daden die voor andere mensen zijn gedaan eigenlijk voor hem werden gedaan? Nu, dat heeft te maken met de relatie tussen God en zijn kerk. En er zijn veel voorbeelden van te zeggen over hoe dat God de relatie tussen God zelf en de kerk, de gelovigen, benadrukt, hoe belangrijk dat voor hem is. Zo heb je bijvoorbeeld het verhaal bij Paulus. Paulus vervolgt de christenen en Jezus spreekt hem daarop aan en hij zegt niet waarom vervolg je de kerk, nee, hij zegt waarom vervolg je mij. Dus eigenlijk stelt Jezus in dat voorbeeld de gelovigen gelijk aan zichzelf in de relatie. Een ander voorbeeld is het lichaam. We spreken als de kerk het lichaam van Christus is. En dan dat wij de handen en de voeten zijn. Dat Jezus het hoofd is. Dus dat we één zijn. En ook dat de kerk wordt beschreven in de Bijbel als de bruid van God. Dus in die zin is de relatie tussen God en zijn kerk is heel erg sterk. Nu is er natuurlijk ook meerdere teksten die daarover gaan. En die liefde of dat idee van die relatie tussen God en de kerk benadrukken. En ook waarom ik dan zeg dat de schapen waar we het over hebben eigenlijk een stuk over de christenen gaat. In zo'n voorbeeldtekst is deze tekst. Veerbe, zou je het willen voorlezen? In Matthäus 10, vers 40 staat het volgende.
Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat de profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat de rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beetje koelwaard te drinken geeft, alleen omdat de leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden.
Ja, dus hier kunnen we zeker de gelijkenis zien tussen wat in de parabel wordt gezegd over wat er gedaan wordt en de beloning die daarvoor is. En wat Jezus hier zegt, dat de mensen beloond zullen worden omdat ze iets gedaan hebben voor iemand die een leerling, de geringe mensen, dezelfde verwoording, omdat het een leerling van mij is. Dus daarmee wil ik die focus op medegelovigen, op de christelijke familie ook benadrukken. Nu, dan komen we terug bij de vraag, als het werkt. Hoe wisten deze mensen eigenlijk dat ze de andere mensen moesten dienen? En als het dus gaat over dat de christenen hadden moeten weten dat ze de andere mensen moesten dienen, hoe konden ze dat geweten hebben? Nu, daar komen we een stuk bij, wat is Jezus' missie hier op aarde? Jezus' missie op aarde was veelvuldig, het was niet één dingetje alleen maar. Maar in verband met deze tekst zou ik willen kijken naar in Lucas 4... daar leest Jezus een stukje voor als hij op weg is en komt in de synagoge. En dan mag hij iets zeggen. Hij leest een stuk voor uit Jesaja. En daar staat het volgende wat hij dus op zichzelf toepast. Hij zegt dat over hem gaat. En dat wij dus kunnen nemen als een stukje van zijn missie op aarde. Veerbe, zou je dat ook willen voorlezen?
Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Jezus zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.
Dank u wel. Nu, als christenen volgen wij het voorbeeld van Jezus. En dus volgen wij ook een stuk de missie van Jezus. Nu, door ons leven heen zijn we niet perfect en gaan wij door een proces van heiliging. Dat wil zeggen dat we elke dag door Jezus zelf een beetje meer en meer op Jezus gaan lijken. De Heilige Geest helpt ons daarbij om steeds meer op Jezus te gaan lijken en meer zoals hem te gaan leven. Nu, als dat zo is, dan zouden we ook moeten weten dat wij dus bijvoorbeeld die andere mensen moeten helpen. Zoals Jezus zegt dat hij gekomen is om voor de zwakken en de gevangenen en genezing te brengen en herstel te brengen. En het goede nieuws te brengen en zo verder. Maar als wij dus steeds meer op Jezus gaan lijken, waarom lijken de schapen in het verhaal dan verrast dat ze dat deden eigenlijk voor God zelf. Want ze doen dus wat God van hen vraagt. En toch zijn ze verrast dat ze daarvoor beloond worden of daarvoor benadrukt worden dat het voor God zelf gedaan is. En ik denk dat dat komt omdat er dus een stuk in een nieuwe natuur zit. Omdat God de mensen transformeert over tijd in hun leven. Dus van de persoon die ze zijn als ze in God gaan geloven tot dat ze bij God gaan wonen, gaat God met hun op weg en steeds meer gaan ze op hem lijken. Maar de oude natuur verdwijnt daardoor en jouw nieuwe natuur, die eigenlijk van Jezus komt, wordt daardoor steeds belangrijker. En dus gaat het meer van nature. Hoe meer we gaan leven zoals God het leven en het christelijk leven bedoeld heeft, hoe makkelijker het voor ons als van nature gaat komen om voor onze naasten te zorgen. Je ziet dus ook dat de mensen in het verhaal eigenlijk niet bewust dat deden voor andere mensen om op die manier hemelpuntjes te verzamelen. Of dat de andere mensen die aan de andere kant gezet werden het niet bewust niet deden, maar het was gewoon niet in hun natuur. Een van de kenmerken van een christen, hoe herken je een christen, is okay, hoe is zijn liefde voor de medegelovigen en voor de andere mensen. Nu, we kunnen daarin falen, hè. Ik bedoel, je hebt atheïsten die veel liever zijn voor andere mensen dan wij soms. Maar het is een van de kenmerken hoe dat wij zouden moeten zijn. En hoe, mensen ons zouden moeten, hoe wij ons zouden moeten onderscheiden als gemeente ten opzichte van anderen. Door meer liefde te tonen waar het kan. Een van de teksten die onze nieuwe natuur ook benadrukt, vinden we in Romeinen 12. Dat is een lang stuk, maar we gaan enkel het eerste vers lezen. Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie, geef jullie als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die bij God horen, want dat is juist de manier om God te vereren. Nu, de rest van het hoofdstuk zou je kunnen samenvatten in één zin. Leef voor anderen. Leef niet voor jezelf. Wees niet egoïstisch in je eigen verlangens. Leef niet alleen maar voor je eigen succes, voor je eigen comfort en zo verder. Maar leef voor anderen. Nu, in de eerste plaats speciaal voor andere christenen. Maar in de tweede plaats willen we ook zeker niet nalatig zijn naar niet-christenen. We moeten dus ook die balans goed houden. Dus God roept ons op om te leven naar zijn wil. En zijn wil is dat we liefde hebben voor elkaar en ook voor de anderen. Nu, die parabel ging natuurlijk ook niet alleen maar over onze houding. Hoe wij moeten in ons leven staan. En hoe wij moeten onszelf transformeren naar meer liefdevolle mensen naar anderen toe. Maar het ging ook over dat oordeel. De parabel gaat dus over dat oordeel en of wij klaar zijn voor het komende oordeel. En de vraag is natuurlijk, okay, wat zijn dan de voorwaarden bij dat komende oordeel? We zouden kunnen zeggen, dus goed zijn voor andere mensen, daarmee haal ik het. Maar dan verwaarlozen we eigenlijk de rest van de Bijbel. Dus we moeten kijken, okay, dit is niet een letterlijke beschrijving van hoe het oordeel gaat zijn. Anders zou je dus meerdere conflicterende oordelen hebben. Maar dit is een manier om een kenmerk van een christen te benadrukken. Zoals dat verhaal van die 10 meisjes en die 3 mensen die daar geld krijgen en dat moeten beheren. Zijn dat ook een voorbeeldverhaal over hoe wij kunnen omgaan en hoe wij de kenmerken van een christen kunnen zien. Dus de vraag blijft dan, okay, wat zijn dan de voorwaarden van dat oordeel? Als God ons zal oordelen op het einde van ons leven, hij zal ook kijken naar wat we gedaan hebben en zo verder. Maar de echte oordeel gaat uiteindelijk of wij hebben gekozen om dat Jezus onze boete betaalt voor de zonde die we gedaan hebben. Dat we de fouten die we gedaan hebben in dit leven, daarvoor gaat God een rechtvaardig oordeel moeten doen. En Jezus biedt ons aan om dus in onze plaats onze straf te dragen. Maar ze moeten dat aanvaarden en anders gaat dat niet zijn. Dus de goede daden en de liefde voor Gods familie zijn kenmerken van christenen, maar niet de voorwaarden die je kunt afchecken om binnen te mogen. Nu, je daden bewijzen dat je echt gelooft wat je zegt. En eigenlijk heb je maar 3 opties. Je kunt gaan en je liefde delen met andere mensen. Mensen ondersteunen, je kan van alles doen. Dus je kunt dat zelf gaan doen, je kan andere mensen helpen om dat te doen, of je kan ongehoorzaam zijn. En dat is denk ik de opties die we hebben als christen op meerdere vlakken in ons leven, maar zeker als het gaat over onze liefde tonen aan anderen. Als we het niet doen, als we het alleen maar zeggen, ik kan 1000 keer zeggen, ik ga jou komen bezoeken als je in het ziekenhuis bent, maar als ik het nooit doe, ja, dan is dat gewoon niks waard. En daarnaast kunnen we alles doen in ons leven alsof we het voor God zelf doen. Gewoon in ons dagelijks leven, als we naar de bakker gaan en we babbelen daar met iemand, kunnen we op zo'n manier doen alsof we dat voor God zelf zouden doen. En elke dag het voorbeeld van Jezus volgen, niet enkel in ons verstand, niet enkel theoretisch, maar dus eigenlijk heel praktisch ons inzetten voor de mensen om ons heen, voor onze medegelovigen in de eerste plaats, maar daarnaast niet te verwaarlozen voor de anderen. En dan zullen mensen om ons heen zien dat wij echt bij Jezus horen en dan hopelijk de vragen stellen, zodat we ook hun kunnen vertellen over wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. En als onze daden in overeenstemming zijn met wat wij zeggen, dan gaan mensen ons ook meer als echt beschouwen en gaan we ook veel meer een getuigenis kunnen zijn, een positief getuigenis kunnen zijn. Als uw daden niet overeenstemmen met wat je zegt, ga je een negatief getuigenis zijn, niet alleen maar voor uw eigen persoon, maar ook voor uw, voor de kerk en voor God in het algemeen. Dus ja, dat was het. Misschien zullen we kort samen bidden. Heere God, dank u wel dat we mogen weten dat u met ons op weg gaat, dat we het niet alleen moeten doen, dat we mogen weten dat u ons wil helpen om meer en meer op u te gaan lijken en meer te gaan leven zoals u wil. Wilt u ons ook helpen in ons dagelijks leven om ons daar bewust van te zijn en ons transformeren, dat we steeds meer van nature, als het ware vanzelf zou gaan, mogen leven zoals u het van ons vraagt. Amen.